Ik heb een stuk of 15 briefjes, dus we moeten echt heel snel aan de gang gaan. Als u vindt dat uw vraag te kort beantwoord wordt, hebt u gelijk. Maar ik kan niet anders. Kunt u wat vertellen over de zin of onzin van de experimenten in de bergen in Zwitserland? Nou, ik ben zelf ook in de bergen in Zwitserland geweest om zweefvliegen te vangen, maar dat zal u wel niet bedoelen. U bedoelt die grote deeltjesversneller van zoveel miljard, het duurste experiment aller tijden. Zin of onzin, ik ben geen natuurkundige, maar ik heb nog niks van onzin gehoord. Waarom u misschien aan onzin denkt, u zei dat er ook even bij, dat is omdat men daar proberen wil het begin van het heelal na te bootsen. Nou, wat is daar voor onzinnigs aan? Er is een theorie die heet de Big Bang, door spotters zo genoemd, maar iedereen noemt het nou zo. De theorie die zegt simpelweg, in het begin was er niets en toen is de zaak nog ontploft ook. En dat is de Big Bang. En nu wil men dat in het klein gaan nadoen. Dat zou heel erg leuk zijn. En dat zou misschien nog best lukken ook. Men zou iets dergelijks kunnen nabootsen. Daarmee is natuurlijk niet bewezen dat het in het begin echt zo gegaan is. Maar er is wel mee aangetoond dat het in het begin zo gegaan zou kunnen zijn. En het aardige is, op het moment dat u nou denkt dat daarmee ook aangetoond zou zijn, dus dat God er helemaal niet bij nodig is, dan vergist u zich. Want die kleine mini Big Bang, het is maar een heel klein mini Big Bangetje hoor, daar in die grote deeltjes versnellen, die kan alleen maar tot stand komen dankzij het geweldige intellect van heel wat geleerde mensen bij elkaar. Dus wat ze straks daarmee aantonen is dat als er ooit een Big Bang is geweest, dat alleen maar dankzij een groot intellect gebeuren kan. In mijn jeugd hadden dat mensen, dat is tegenwoordig niet meer zo, die maakten zich ook zorgen dat mensen misschien ooit DNA zouden synthetiseren. Dat zou God nooit toestaan. Nou, God heeft wel meer toegestaan. Dat zeiden ze ook van de eerste landing op de maan. Toen had je een professor van den Berg in Nederland die zei, dat zal God nooit toestaan. Nou, God heeft het wel toegestaan. En DNA hebben we ook al lang gesynthetiseerd. En een eerste cel wordt misschien ook nog wel eens gemaakt. En als die eerste cel gemaakt wordt in het laboratorium, dan zijn we nog wel een eind vanaf hoor. Wat is er dan gebeurd? Is daarmee aangetoond dat je God dus niet voor nodig hebt? Nee, wat dan aangetoond is, dat is dat je de juiste grondstoffen nodig hebt en een geweldig intellect, een optelsom van een heleboel intellecten, om daaruit een cel te maken. En dat is wat christenen al die tijd al beweerd hebben. So what's the problem? Het tweede wat men daar wil doen, dat vind ik ook wel leuk, want dat geeft iets leuks aan wat je ook met die ether had. Die ether in de 19e eeuw, die was erg belangrijk om een heleboel natuurkundige theorieën te verklaren. Het probleem was alleen, men kon die ether nooit aantonen. En tenslotte was er een enorm genie voor nodig, namelijk dat van Albert Einstein, om te kijken of je al die dingen die men met die ether kon verklaren, maar als er geen ether bestond, dan zat men in de problemen, of je die op een heel andere manier kon verklaren. Moet je een enorme creatieve geest voor hebben om een totaal andere weg in te slaan. En dat deed hij. Nou, er is een deeltje, dat is ooit bedacht door meneer Higgs. En meneer Higgs zei, alle theorieën die kloppen alleen maar als er een deeltje bestaat dat sindsdien bekend staat als het Higgs-deeltje. En een van de dingen, daar moet je nou natuurkundige voor zijn om dat leuk te vinden. Maar ik vind het ook leuk, ik ben dan een natuurwetenschapper, maar ik kan me daar ook over opwinden. Ik kan me heel goed indenken, dat is echt de opgewondenheid van de wetenschapper. Die zegt, oh, nou hebben we het apparatuur om aan te tonen dat dat Higgs-deeltje bestaat. Niemand ziet het natuurlijk, maar je doet het experiment zodanig dat als er dit uitkomt, dan bestaat het. En als er dat uitkomt, bestaat het deeltje niet. Want er zijn twee mogelijkheden. Of het bestaat, en dan kan men verlicht ademhalen en alles is weer mythes en kids. Net als vroeger bij de EO. Of het bestaat niet, dat is ook leuk. Want dan heb je net zo'n situatie als meneer Einstein. Dan heb je een enorm intellect voor nodig om te kijken of we nou alles kunnen verklaren zonder dat Higgs-deeltje. Dus wat er ook uitkomt, zeer opwindend. Zie dat apparaat niet als een bedreiging. Dat zijn allemaal bange, onwetende christenen die daar een bedreiging van maken. De wetenschap is nooit een bedreiging voor een christen. Hij is alleen maar een bedreiging voor onze vooropgezette meningen. Maar dat doet de wetenschap constant. Er komt nog een paar andere vragen over. Dit was al een leuk begin, lijkt mij. Ik vond het tenminste een leuk begin. Sorry dat ik het niet later kan, zegt deze vraagsteller. Maar, hoe ga je als christen om met zeer... Nou, dat heb je precies het punt wat ik net zei. Met zeer ogenschijnlijke waarheden, dus waarheden die ogenschijnlijk waar zijn. Zoals het veel langer bestaan van de aarde dan men uit de Bijbel heeft gehaald. Meneer Mortensen, die pas hier uit Amerika rondgereisd heeft, die zegt trouwens dat de aarde 6000 jaar of op zijn hoogst 10.000 jaar oud is. Dus er zijn nog steeds zulke mensen die dat zeggen. Kun je dat uit de Bijbel halen dat de aarde zo jong is? Naar mijn bescheiden mening, nee. Als iemand zegt de Bijbel bewijst dat de aarde jong is, dan zeg ik A, Je kunt dat niet strikt uit de Bijbel afleiden, maar de Bijbel bewijst zulke dingen helemaal niet. Daar gaat de Bijbel helemaal niet over en is de Bijbel zelfs helemaal niet in geïnteresseerd zelfs. Dat is eigenlijk een soort van christelijk positivisme om dat te denken. Christelijke wetenschapsverheerlijking. Alsof de Bijbel vol weet, en dat is dan voor die mensen, maakt de Bijbel zo rijk en waardevol dat die vol wetenschappelijke theorie blijkt te zitten. Nou, dat is echt een beetje onzinnig. Nou, wat we hieruit leren is dat in de loop der tijden mensen allerlei dingen uit de Bijbel hebben gehaald die niet bleken te kloppen. Maar dat probleem zat er niet in de Bijbel, dat zat er in de manier waarop wij die Bijbel lazen. En wij moeten altijd weer bereid zijn met nieuwe, dat is het leuke van de theologie. Theologie is net zo wetenschap als al die anderen. Je moet elke keer bereid zijn in het licht van nieuwe gegevens opnieuw te kijken, hebben wij die Bijbel goed gelezen of moeten we het anders gaan lezen? Het is precies zo als wat je in de natuurkunde doet. Je kijkt naar de verschijnselen en je zegt, hé, er zijn nieuwe inzichten. Moeten wij die verschijnselen niet anders gaan bezien? De theologie is wat dat betreft een vakwetenschap, net als elke andere. En het zou dus best kunnen zijn dat we op bepaalde punten de Bijbel verkeerd gelezen hebben. Tuurlijk, vroeger heeft men de Bijbel afgeleid dat de aarde plat is. Een soort pannenkoek. Nou, in Nederland zou je dat nog kunnen voorstellen trouwens. Maar in Zwitserland wordt het al verhipt en moeilijk om te geloven dat de aarde plat is. Toch? Wetenschap is behoorlijk subjectief, vooral in de keuze van het onderzoeksterrein. Waar je zoekt, vind je altijd wel wat. Waar je niet zoekt, bijvoorbeeld zwakke plekken in de evolutietheorie, blijft dan erg lang ontzenuwd. Peter Schelen probeerde dat met evolutie en genengroei en falsifieerde, vergelijk poppencriteria enzovoort. Mee eens. Ja, nou in zoverre, natuurlijk zit er een subjectief element. Hoe ben ik tot mijn onderzoekterrein gekomen? Ik heb 3 keer een proefschrift moeten schrijven, 3 keer moeten verdedigen. Hoe kwam ik tot het onderzoek? Nou, de eerste keer gewoon omdat de man bij wie ik kan werken aan het Hubbard Laboratorium, waar later Ronald Plasterk directeur van geworden is, die intussen alweer een ander baantje heeft. Dat was die man die daar bij wie ik ging werken, die werkte met fruitvliegjes. En die had een leuk probleem ontdekt. En dat, zo begint het. Je begint met een probleem. Je begint niet zomaar waar te nemen, je begint met een probleem. En het probleem wordt je aangereikt. En daar heb je wat mee of niet. En ik bekeek dat probleem, dat was heel leuk. Het probleem was dat er bij vliegen soms op de verkeerde plaats weefsel ontstaat. Bijvoorbeeld een vleugel uit een oog. Dus een oog vervangen door een vleugel. Dat kan bij mensen niet. Wij zitten anders in elkaar. Dus wees gerust. Het zou wel iets hebben als er een vleugel uit je oog kwam. Dat zijn dus verkeerde genenmechanismen die dan in werking zijn gezet. Dat is bijzonder interessant. Ik heb er heel veel plezier aan gehad. Nou, de tweede keer filosofisch onderwerp. Ik wilde dolgraag iets doen aan de reformatorische wijsbegeerde, Herman Dooyeweerd. Kreeg ik toevallig het manuscript in handen dat nooit was uitgegeven van hem over de antropologie. Nou, zo was het. Zo gaat dat. Alleen dat van de theologie heb ik zelf uitgekozen. Maar zo gaat dat dus vaak min of meer willekeurig. Het is niet zo dat de wetenschappers bewust hun ogen sluiten voor de zwakheden in hun theorie. Zo werkt het niet echt. Dan ben je gewoon geen goede wetenschapper. Het is wel zo, dat is een psychologisch punt waar heel veel wetenschapsfilosofen zich mee bezig hebben gehouden. Dat is het probleem van de oudere wetenschapper. De jonge wetenschapper heeft nog geen reputatie. Hij is dus vrij open-minded. Hij vindt het misschien leuk zelfs om zijn professor onderuit te halen met nieuwe theorieën, nieuwe inzichten. Maar als je eenmaal boven de 35 bent en je hebt je reputatie gevestigd, dan heb je vaak kans dat je de rest van je leven besteedt aan het vasthouden aan die reputatie. Soms zijn er nieuwere inzichten doorgebroken die door niemand van de oudere garde werd geaccepteerd. Als je kijkt naar de moderne scheikunde, die is ontwikkeld. Zijn er scheikundigen in de zaal? Niemand. Wie is de grondlegger van de moderne scheikunde? Daar zit u nou, broeder. Antoine Lavoisier. En Antoine Lavoisier, die heeft... Het was hetzelfde verhaal weer. Men had de hele scheikunde gebouwd rond een denkbeeldige stof. Net als de natuurkunde, die ether. In de scheikunde noemen ze dat phlogiston. En phlogiston, niemand kon het ontdekken. En tenslotte zei Lavoisier, weet je wat jongens? We gooien die hele phlogiston eruit. Hij zit er niet in, dus we kunnen hem makkelijk eruit gooien. En we gaan dit hele zaakje op het totaal... Hij was eigenlijk een soort Einstein in de scheikunde, een eeuw eerder. In de Franse revolutie hebben ze hem de kop afgehakt. Meteen spijt van gehad. Probeer de zaak te repareren, wou niet. Een jaar later hebben ze een standbeeld voor hem opgericht. Maar ja, het was al te laat. Hij heeft die hele scheikunde op een nieuwe basis gezet. En in feite is dat nog steeds de basis van de moderne scheikunde. Niemand van zijn collega's accepteerde het. Vandaag Alle chemici accepteren het, toen niemand. Behalve zijn eigen leerlingen. Dus hij moest gewoon wachten tot al die oude knarren overleden waren. En dat is wel iets wat heel sterk in de wetenschap bestaat. Dat helemaal je reputatie gevestigd is. Daardoor komen de grote ontwikkelingen, de grote ontdekkingen vaak van jongere wetenschappers. Die wat dat betreft nog veel meer open-minded zijn. Dus reputatie, concurrentie, gezichtsverlies, al die dingen die heel menselijk zijn, die blijven bestaan. En natuurlijk, als je eenmaal je reputatie gevestigd hebt met een bepaalde theorie, dan sta je niet erg open voor dingen die in strijd met die theorie zijn. Dan klamp je daaraan vast en dan wil je dat niet zien. De evolutietheorie heeft wat dat betreft nog een heel unieke positie. Kijk, als het gaat om het licht, of dat nou een deeltjesverschijnsel of een golfverschijnsel is, nou ja, daar lig je niet wakker van. Dat heeft weinig te maken met jouw levens- en wereldbeschouwing. Maar evolutie, als alles door een puur natuurkundig proces zich heeft ontwikkeld, waar geen God aan te pas gekomen is, dan kun je heel makkelijk zien hoe zich daaruit het evolutionisme als ideologie ontwikkelt. Maar je kunt ook heel gemakkelijk voorstellen dat mensen zeggen, evolutie moet wel waar zijn, want er is geen alternatief. Ik heb meermalen gelezen van evolutionisten dat ze schreven, er is namelijk maar één alternatief, en dat is dat die soorten allemaal afzonderlijk geschapen zijn door een of andere God. En dat is voor ons als wetenschappers natuurlijk onaanvaardbaar. Dus blijft de evolutie over. Dat is natuurlijk een wonderlijke redenering eigenlijk. Ik herinner me het allereerste college chemische dierfysiologie, 46 jaar geleden. En die hoogleraar was vast een kerkelijk man. Die schreef op het woord, er zijn twee manieren om de werkelijkheid te verklaren, evolutie en schepping. Nou, de schepping, dat hoort tot de afdeling godsdienst, dat kunnen we hier dus verder niet gebruiken, dus blijft de evolutie over. Nou, dat is net zo'n redenering als er zijn twee mogelijkheden, de maan is of van groene kaas of hij is niet van groene kaas. Nou weet iedereen dat de maan niet van groene kaas is, dus er blijft er één mogelijkheid over, hij is wel van groene kaas. Probeer dat maar eens te weerleggen. Dat valt je niet mee. Nou, dat is zo'n redenering. Het enige alternatief is godsdienstig. Dus moet evolutie waar zijn. Maar dat is constant het geval. De wetenschappelijke theorieën, heel vaak, vooral deze theorieën, die zo'n enorme impact hebben. Dat geldt voor een heleboel kleine theorietjes, over hele kleine vakgebiedjes helemaal niet. Maar een heleboel theorieën hebben wel degelijk impact op onze levens- en wereldbeschouwing. En dan gebeuren dit soort interessante fenomenen, ja. Maar denk eraan, traditionele creationisten hadden precies hetzelfde probleem. Die hamerden wel op die zogenaamde zwakheden van de evolutietheorie, maar dat zegt eigenlijk niet zoveel. Elke theorie heeft zwakheden, allemaal. Ook die van Einstein, ook de kwantummechanica. De vraag is alleen of je wat beters hebt. Zolang we niks beters hebben, klampen we ons aan een theorie vast, terwijl we weten dat elke theorie zijn tekortkoming heeft. Geldt trouwens ook voor elke theologische theorie. Dat is heel interessant, maar daar gaan we niet over uitwerken. Dus je kunt wel eens hameren op de zwakke evolutietheorie, maar kom maar eens met wat beters. En dan zegt hij, ik geloof dat alles geschapen is, dan zegt de ander, en in zekere zin is dat terecht. Ja, sorry, maar nu geef je geen wetenschappelijk antwoord, je geeft een godsdienst, een religieus antwoord. En dat helpt me niet. Hoe moet ik dat wetenschappelijk toetsen? Nou, daar kunnen we niet over uitweiden, maar daar zit wel wat in. Ik denk dat we die problematiek vaak veel te onderschat hebben, doordat christenen zelf niet goed geloof en wetenschap uit elkaar hielden. Dag Willem, staat hier. Kijk, dat is leuk. Wat is de Bijbelse reactie op de volgende vraag? Hoe zit het met de wetenschap die beweert dat alles vast ligt in de genen? Bijvoorbeeld crimineel gedrag, homofilie enzovoort. Nou, dat zullen niet veel wetenschappers zeggen hoor. Het zit veel meer op dit punt vast. Elke wetenschapper, die gaat het over gedragswetenschappen vooral. Crimineel gedrag, homoseksueel gedrag. Gedragswetenschappers, psychologen en sociologen en dat soort lieden. Er is niemand van hen die zal zeggen, ons gedrag is 100% het product van onze genen. Ze zullen allemaal zeggen, het is een gedeelte product van onze genen en gedeeltelijk een product van onze opvoeding. Dat is het oude probleem wat ze in het Engels aanduiden als nature en nurture. Waar de verschillen over gaan is, hoeveel procent nature en hoeveel procent nurture. Volgende week hebben we de Amerikaanse verkiezingen. Ik heb een raadseltje voor jullie. Eén van de twee, Republikeinen of Democraten, zegt nature is het belangrijkste. De andere partij zegt nurture is het belangrijkste. Welke van de twee partijen zegt nature is het belangrijkste? Even de student op de eerste rij. Ja, ik ben schoolmeester van beroep, ik kan niet helpen hoor. Dus, wat zeg je? Goed zo. Waarom? Dat was goed te verstaan, zeker achterin, hè? Ik had al moeite om het te verstaan, hoor. Nee, republikeinen zijn het algemeen rechtsgeoriënteerde mensen. Die veel meer geloven in, dat heb je bij ons ook, conservatieven en liberalen. Die veel meer nadruk leggen op je aanleg. Terwijl socialisten zeggen, we hebben in principe allemaal dezelfde aanleg. Mensen hebben alleen niet dezelfde kansen. Als iedereen dezelfde kans had, dan konden ook alle kinderen van arbeiders naar de middelbare school enzovoort. Nou, dat is ook niet waar gebleken. Toen bleek dat ze allebei gelijk hadden. Het is nature and nurture. Maar zo'n 25 jaar geleden had je mensen die zeiden, ja, maar nature is toch wel het belangrijkste, hoor. Dat is toch wel 80%. Dat was een professor in Nederland, die heette Buikhuizen. Had al geen voordeel aan zijn naam, die arme kerel. Dat was een criminoloog en die schreef inderdaad dat crimineel gedrag voor een deel vast lag in de genen. Over objectieve wetenschap gesproken, die man is vervolgd en het leven is hem zuur gemaakt, verschrikkelijk. Vandaag zou je rustig zulke dingen mogen beweren. Als je het maar hard weet te maken met goede onderzoekingen. Maar de linkse kerk, zoals we dat leuk noemen, vind ik een leuke term. De linkse kerk, die wou er gewoon niet van weten. Kon gewoon niet, mocht niet waar wezen. Paste gewoon. Dat heet tegenwoordig politiek correct. In die tijd was dat niet politiek correct, al zou het wetenschappelijk helemaal kloppen. Nu is er helemaal geen probleem. Ik denk eerlijk gezegd zelf ook dat het zo is. Ik gok, ik weet niet of ik nou rechts of links ben. Ik weet ook nog steeds niet of ik nou op O'Kane of op McBama zal stemmen. Wat vind jij? Maar in elk geval, ik denk 75% nature en 25% nurture. En de psychologen, sociologen in de zaal? Nee? Wat zegt u? Oh, ja, dat is ook een goeie. Waar bent u? Waar zit u? En wat vind je ervan? 75% nature, 25% nurture. Pff, wow, dat spreekt boekdelen. Wat zou je zelf zeggen? Ik kom straks bij je terug. Onhelpend onthouden, hè? Ik kom straks bij je terug. Dus niemand zegt dat het allemaal in de genen zit. Maar genen spelen absoluut een rol bij al onze gedraging. Degene die mijn broer ontmoet hebben. Wie kent mijn broer Frank, die regelmatig bijbelezing houdt in het land? Wie kent mijn zoon Evert-Jan, die regelmatig... Mensen vergelijken allemaal. Hoe komt dat ze vergelijken? Omdat ze weten dat familieleden vaak zoveel van elkaar weg hebben. En als het heel verschillend is, dan komt dat door mijn vrouw en zo. Maar hij lijkt absoluut ergens op. En we hebben 4 kinderen, alle 4 exact dezelfde opvoeding gegeven. En toch zijn ze alle 4 zo radicaal verschillend. Hoe komt dat? Verschillende genen mixen. Genen spelen een belangrijke rol. Weet dat vooral de tweelingenonderzoek. Tweelingen, 1-eigen tweelingen die direct na de geboorte uit elkaar zijn gehaald. De moeder heeft afstand van ze gedaan. Ze zijn in 2 gezinnen terechtgekomen. En na 25, 30 jaar later gaan ze naar elkaar op zoek en vinden elkaar. Ze ontdekken dat ze dezelfde gewoonten hebben. Dezelfde dingen waar ze van houden of niet van houden. Dezelfde rare tics. Je kunt het niet verzinnen. En dat onderzoek heeft meer dan ooit laten zien hoe ontzettend veel van onze gedragingen niet aangeleerd zijn, maar in de genen zitten. Dus niet alles, maar 75%. Ben je nog aan het denken? Ik kom bij je terug. Doe eens een losse vraag. Ik heb toch haast geen vragen meer.
Nee, maar omdat eigenlijk de leuke in de land en al die gedragingen ook zo effelijk zijn. Maar je kunt het niet altijd. Je moet het daar goed vinden als je denkt van, dat ik het van vandaag.
Ja. De vraag is, er zitten ook aan allerlei psychologische kwalen als ADHD en al die andere moeilijke afkortingen. Ik ben ook ADHD, hè? Altijd de Heer dienen. Dus. Maar er zit ook een erfelijke component in. Alleen je kunt het niet zo makkelijk aan, want dat zijn niet dingen die met een paar genen bekeken worden. Er hebben een hele combinaties van genen. Dus je kunt dat niet altijd zo precies bij pa of bij moe terugvinden. Ik had vorig jaar een ettertje in de klas. Vorig jaar gaf ik Duits op de middelbare school. En nu ben ik ingevallen voor Frans. Ik ben breed inzetbaar, want ik heb je al verteld, ik weet bijna niks van bijna alles. Dus ik vind het ontzettend leuk met die kindertjes om te gaan. En er zat een ettertje in de klas. En nu had ik weer een derde klas. Ik dacht, dat kan toch niet datzelfde ventje zijn? Toen bleek het zijn broertje te zijn. Exact hetzelfde ettertje. Je houdt het niet voor mogelijk. Dat is geen imitatie. Ik zeg tegen die jongen, heb je nog meer broertjes? Hij had nog één zusje, arme knaap. Wat een vervelende... En toch hebben ze iets heel schattigs en aandoenlijks. Er is zoveel dat in die genen zit. En dat helpt ook weer om te zeggen, ach, ze kunnen ook niet anders. Zijn de genen. Maar dat is geen excuus, hè. Want die 25%... Trouwens, bovendien, die genen bepalen niet dat je crimineel wordt. Die genen zeggen alleen maar dat je meer aanleg hebt voor crimineel gedrag. Maar dat komt er alleen maar uit bij bepaalde omstandigheden die jou in die richting sturen. De een zal nooit een crimineel worden. De ander, die heeft, als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, dan wordt hij het. Dus je wordt niet, het ligt niet vast in je genen dat je crimineel wordt. Wat in je genen vast ligt is een bepaalde predispositie. Dat is net als met depressiviteit. Die genen maken niet dat je depressief wordt. Die genen betekent wel dat je er meer aanleg voor hebt. En dat er dus minder voor nodig is om je depressief te maken dan bij een ander. He, sommige mensen zijn bijna niet depressief te krijgen. Dan moet echt hun vrouw weglopen, ze moeten hun baan verliezen en het huis moet afbranden. En dan willen ze nog wel eens een beetje... Maar dat is omdat ze enorm sterk zijn van hun aanleg. Oké? Iemand die vroeg mij, hoe kun je in de Bijbel geloven terwijl de grondtekst nog niet bestond? Daar stond ik dan. Nou, dat is heel makkelijk. Dat kan ook niet. Als de grondtekst niet bestaat, kun je niet in de Bijbel geloven. Dus waarom staat u daar nou met de mond vol tanden? Alleen, ik snap absoluut niet hoe zo'n opmerking in het gesprek kon gemaakt worden. Wat u zegt, wat hier eigenlijk staat, is niemand kan in de Bijbel geloven zolang die nog niet bestond. Nou, dat is toch gewoon waar? Wat was nou uw probleem, broeder of zuster? Wie heeft die vraag gesteld? Wat was nou het probleem? Wat was nou het probleem? Was dat een historicus? Dat maakt niet uit, hij had nog steeds gelijk. Hij bedoelde, er was een tijd ooit dat de Bijbel nog niet geschreven was. Toen konden de mensen niet in de Bijbel geloven. Amen, zeg je dan, amen. Hoe kan u nou zeggen, daar stond ik dan? Ah, ben ik zo streng tegen u? Staat u goed trouwens, dus het geeft helemaal niks. Maar ga eens verder, wat was nou het probleem dan? Dit heeft niks met geschiedenis te maken. Luister. Oh, ik kan me voorstellen dat die man zegt, moest luisteren. U zegt dat ik in de Bijbel moet geloven. Maar hoe moesten die mensen dat dan in de tijd toen de Bijbel nog helemaal niet bestond? Hoe moesten die dan geloven? En dan zegt u de volgende keer tegen hem, en dan mag u rustig rood bij worden, dat is helemaal niet erg. Dan zegt u tegen hem, in die tijd waren er ook openbaringen van God. Want een keer hebben mensen dat opgeschreven. God heeft zich vanaf het allereerste begin van mensen geopenbaard. Alleen of het nou opgeschreven was, dat is niet zo belangrijk. Adam en Eva waren nog maar net ontstaan en God maakte kennis met hen. Hij stak zijn hand naar hen uit. Hij zegende hen. Hij gaf ze opdrachten. Dus de mens heeft altijd kennis van God gehad. Maar dat was niet altijd geschreven kennis. U moet ze niet door de eerste de beste historicus op de kop laten zitten hoor. Oké. Jongen, dat wordt nog een lange avond. Het is beter logisch te denken dan intuïtief te denken. Wat is dan de logica waarvan wordt uitgegaan? Oh jongens, ja, dat moet ik nog even logisch uitleggen. Luister, als ik zeg logisch denken tegenover intuïtief denken, dan bedoel ik dat intuïtief denken dus niet logisch denken is. Elke man stuit daarop bij zijn vrouw, want vrouwen zijn daar heel sterk in intuïtie. Je zegt, ja, nee, je zit nee te schudden, ik schrik me na. Oh, sorry, aha. Is het uw vraag? Leuke vragen. Ik bedoelde daarmee twee soorten denken tegenover elkaar te stellen. Intuïtief denken zou kunnen zijn bijvoorbeeld, nou heel extreem, paranormaal. Je laat het je gewoon geven. Ik heb ooit eens een keer, dat was 40 jaar geleden, toen was ik nog zeer anti-Pinkster. Toen stond ik met een Pinksterzuster op straat te redeneren. Wij hielden daar straatpredikingen, zij daar, en we kwamen in gesprek. En zij zat met een hemelse blik naar de hemel te kijken. Ik zie het nog voor mij. Het hielp mij niet om nou veel sympathie voor Pinkstermensen te ontwikkelen. Ze keek met een hemelse blik naar boven. En als ik aan het praten was, dan keek zij zo naar boven. En dan redeneerde zij weer. Ze zei iemand, je moet dat en dat zeggen. Nee, ze zei, de Heilige Geest heeft me al geopenbaard wat ik zeggen moet. Oh, wat een fragile kind zeg. Maar dat is een manier van redeneren. Je kunt kiezen voor logische argumenten. Je kunt er ook voor kiezen voortdurend kleine openbaringjes van boven door te geven. Ik bedoel maar, Waarom kiezen wij voor het logisch denken in de wetenschap? Die keuze kun je zelf niet logisch verantwoorden. Je kunt niet zeggen, ja, het is nogal logisch dat we logisch denken prefereren. Ja, maar dan begin je al met de logica. Dan gebruik je de logica om aan te tonen dat het beter is logisch te denken dan niet. Kunnen jullie dat nog volgen? En dan, jawel. En dan ben je dus al bezig uit te gaan van hetgeen juist te bewijzen is. Aanhalingstekens, het zou wel eens zo kunnen zijn dat de wetenschap de belangrijkste dingen niet kan aantonen of ontdekken. Welke dingen naast de liefde zouden dat kunnen zijn? Ontzettend veel dingen. God. Wie ben ik ten diepste als mens? Al die voorbeelden die ik net noemde. Maar ook, wat is nou de eigenlijke aard van deze wereld? Wat is de zin van het bestaan? Wat is het doel waarin we op weg zijn? Maar ook dingen als schoonheid. Volgens Ludwig Wittgenstein staan daar het gezin om over te zeggen, dit is mooi of dat is lelijk, want dat is een subjectief oordeel, kunnen we de wetenschap niks mee aan. Nou, als dat zo is, dan heeft kunstgeschiedenis ook, zijn er mensen die kunstgeschiedenis studeren? Dan heeft dat ook geen zin, want daar proberen ze echt criteria te ontwikkelen om kunst van kitsch te onderscheiden. Dat is heel terecht. Schoonheid, al die dingen, maar je kunt het niet, tegelijkertijd kun je dat niet waarnemen. Het is een subjectieve beleving, maar daarom niet minder waardevol. Oké. Waardoor is volgens u het idee ontstaan dat wetenschap en geloof zo tegenover elkaar staan, terwijl ze prima samen kunnen gaan? Ja, dat vereist wel eventjes 2000 jaar geschiedenis. Kijk, het is het geschiedenis van de wijsbegeer. Het is al mee begonnen dat bij de oude Grieken de ratio op de troon is gezet. Dat begon al bij Parmenides en Plato heeft dat uitgewerkt. Sindsdien is het westerse denken, niet het oosterse denken, niet in India, niet in China. In het oude China, oude India. Maar in het westen is het denken beheerst door het rationalisme. De rationalisme, dus de verheerlijking van de ratio, is oppermachtig geweest van pakweg 400 voor Christus tot 1900. En na 1900 begint het pas te veranderen. Er zijn voorlopers in de 19e eeuw, zoals Freud, die zegt ons denken wordt heel sterk beheerst door het onbewuste. Door factoren waar we helemaal geen weet van hebben. En door andere mensen, Schopenhauer, Kierkegaard, die praten over existentie. Allemaal mensen die laten zien, er zijn andere factoren in het menselijk wezen die minstens zo belangrijk zijn als de ratio en waarschijnlijk belangrijker. We denken dat we zo rationeel zijn, maar dat is helemaal niet waar. In werken, we gaan het straks over de hoogleraren die na hun 35e zich krampachtig vasthouden aan hun positie en hun prestige. Wat is daar het rationele aan? Helemaal niks. En dat is pas in de 20e eeuw doorgebroken, dat inzicht. Met die belangrijke voorlopers, Nietzsche zou ik nog moeten noemen, Schopenhauer, Kierkegaard en Freud zijn de vier belangrijkste misschien wel. Die daar, er zijn nog heel veel andere namen, maar die allemaal de wegbereiders zijn geweest, waardoor je in de 20e eeuw filosofische richting hebt gehad als het existentialisme, de levensfilosofie en uiteindelijk het postmodernisme. En die gooien niet de ratio aan de kant. Maar die zeggen, die ratio is heel belangrijk, maar andere dingen in de mens zijn belangrijker dan de ratio. En toen pas kon ook het inzicht doorbreken. Hé, maar dan is ook die wetenschap helemaal niet zo rationeel als we altijd dachten. Grijp je? Dus eigenlijk pas in de 20e eeuw. Het is heel boeiend dat het pas zo laat op gang kon komen. Daarom was die theologie ook zo afgrijzelijk rationalistisch. In de hele middeleeuwen. Maar ook de vroeg-protestantse theologie. Daar word je niet goed van. Als je ziet in de 17e eeuw. Het beroemdste grote werk in het Latijn geschreven natuurlijk. Door de grootste Nederlandse theologen van die tijd. Gereformeerde theologen. Een samenvatting van de hele theologie. Dat was gereformeerd. Maar geen gereformeerde vandaag zou zo denken en doen. Hoe komt dat? Omdat de gereformeerden van vandaag 21e eeuwers zijn. En dat waren 17e eeuw. Gereformeerd is ook niet hetzelfde in alle verschillende eeuwen. Dat was zo rationalistisch. Die hadden voor alles een oplossing. Die hadden geen mysteries. Die hadden alles in de zak. Die hadden God keurig in een doosje zitten. Het paste allemaal precies. Dat zouden wij niet meer kunnen leven. Stel dat er buiten ons heelal in de toekomst eventueel leven wordt gevonden. Nou, buiten het heelal. Binnen het heelal zal u wel bedoelen. Buiten de aarde. Dat is al mooi genoeg om mee te beginnen. Buiten het heelal, dat wordt verhipte lastig. Hoe verhoudt zich dat met onze huidige zienswijze over het geloof? Totaal geen probleem. Dacht u dat ik eroverin zat dat ze bacteriën zouden vinden op Mars? Het zou me weer zeer opgewonden maken. Wat zijn jullie allemaal bangelijk? Straks over die deeltjes versnellen. je moet toch zo leven dat alles wat er op de wetenschap gebeurt bang maakt dat je weer een stukje van je geloof om zeep wordt geholpen. Waarom zou God alleen maar bacteriën kunnen scheppen op de aarde? Waarom niet op Mars? Of op Nuts? Of weet ik veel, Bounty? Waarom is daar nou op tegen? Dat kan toch? Waarom hebben we daar moeite mee? Ja, maar steeds voordat er ook mensen... Nou, mensen zijn er niet op Mars. Echt niet. Dus nee hoor, ik ben er helemaal open voor. Mijn geloof kan een stootje velen. Nee, maar daar zijn ze nu mee bezig. Er is vroeger, 30 jaar geleden, was er nog geen enkele planeet buiten ons zonnestelsel ontdekt. Nu zijn ze er. Dat zijn sterren die niet al te ver weg zijn, waarvan we nu ook weten dat daar planeten rondom... Binnenkort wordt er een of andere boodschap uitgestuurd naar die planeet. Die duurt er 28 jaar over. En als daar dan levende wezens zijn die dat kunnen ontcijferen, dan over 56 jaar kunnen we dus antwoord krijgen. Als jij gewoon doorgaat met ademhalen, dan zul je dat nog meemaken. Of ik het meemaak, is onwaarschijnlijk. Ja. Maar wat weten wij daarvan? Nee, maar nog, dan heb je al zoveel alsen ingebouwd. Als er nou eens een aarde is waar leven is. En als dat nou ook mensen zijn. En als die nou ook eens in de zonde gevallen zijn. Weet je wat mijn grootmoeder zei? As is verbrande turf. En ze zei ook, als asmeel was en turf spek, dan hadden we niks anders dan pannenkoeken. Dat is een van de eerste dingen in de politiek die je afleert. Als een journalist begint, als, wat dan? Dan zeg je, dan zien we dan wel weer. Dat wordt bij de politieke training. Jongen, wat een leuke vraag zeg. Dat heb je met zo'n onderwerp, hè? Krijg je allemaal dit soort leuke vragen. We zijn nu ongeveer op een derde. Als u wetenschapper bent. Oh, er wordt aan getwijfeld blijkbaar. En gelooft in God. Dan heeft u in feite twee religies. Hoe combineert u dat? Dit zijn van die vragen waar de uitgangspunten niet kloppen. Dus je kunt nooit antwoord op geven. Dat is net als dat je aangeklaagd wordt dat je je vrouw slaat en die advocaat zegt in de rechtszaal tegen jou, sla jij je vrouw nog steeds? Wat moet je nou zeggen? Je hebt er nog nooit geslagen. Slaat u uw vrouw nog steeds? Als je ja zegt, zit je fout. Als je nee zegt, zit je fout. Want als je nee zegt, zit je, aha, u geeft dus toe dat u dat vroeger wel gedaan hebt. Ben altijd fout. Het uitgangspunt deugt niet. Ik heb niet twee religies. Dus ik hoef niks te combineren. Als... Want die religieuze vooronderstellingen van mijn wetenschapsoefening vallen naadloos samen met mijn christelijk geloof. Had u dat nog niet door? Ik hoef niks te combineren. Alleen waar bij mij het christelijk geloof is, daar is bij een ander, FC Groningen, zei ik al. Of wat dan ook, Cambuur, nou dat willen we helemaal niet horen hier. Hè? Dus dat is bij een ander gewoon wat anders. Die religieuze vooronderstellingen hangen niet in de lucht. Die zijn bij mij een onderdeel van mijn christelijke levens- en wereldbeschouwing. Dus ik heb dit probleem niet. Zou u ook een supranaturalist zijn indien u niet gelovig was opgevoed? Ja, weer zo'n alsvraag. De politieke training zegt, niet op ingaan, ouwe Neel. Niet op ingaan. Als, dat weet ik toch niet. Dat is een ongelegd ei. En dat kun je niet bakken. Dus dat kan niet. U had wel kunnen, een leuke vraag die u had kunnen stellen is... Is een supranaturalist iemand die eigenlijk naturalist is, maar gelooft in dingen die op dit moment gewoon nog niet in de wetenschap passen? Dat is een ingewikkelde zin. Zal ik hem nog een keer uitleggen voor u? Ja, schrijf mee. Ik zei straks over dat parapsychologische. De stichting Sepsis moet er niks van hebben, want dat past niet in de moderne natuurkunde. Nou, dat denk ik zo, wat? Ik heb sterk het idee... Er zijn nu al experimenten gedaan met paranormale verschijnselen en op kwantumniveau. Ik heb er ergens over gepubliceerd, ik weet niet meer waar. Ja, ik geloof in mijn boek De Zesde Kanteling. I don't know. Maar er zijn nu al verbanden, heel voorzichtig, maar we snappen ze nog niet. We weten niet wat dat is. Wat gebeurt er bij telepathie? We hebben geen idee. We zijn alleen nog maar bezig vast te stellen dat het bestaat. Maar hoe we dat in moeten passen, we hebben nog geen notie van. Maar op een dag, als het wel ingepast is, als het blijkt gewoon dat het een of andere vorm van elektromagnetische straling is die we nou nog niet begrijpen, dan is het ook niet meer supranatureel, dan is het niet meer bovennatuurlijk, dan is het natuurlijk geworden. Wat denkt u de eerste keer? Een heleboel technische vindingen waren in het begin ook in feite bovennatuurlijk. Als hier iemand uit de 16e eeuw bij ons staat, we zouden een radio aanzetten of zo. Die zou absoluut denken, dit is toverij, dit is magie. En nog steeds zijn er heel veel christenen die zo denken. Gaat het over het paranormale? Ik hoop niet dat die vraag erbij zit. Paranormale zitten, maar dat is toch van de duivel, zeggen ze meteen. Ja, het is een 16e eeuwse reactie. Alles wat we niet begrijpen, is van de duivel. Ja, maar zo simpel is het niet. Dat is veel te veel eer voor de duivel. Het zijn fenomenen waar je onderzoek naar kan doen en die gewoon nog niet ingepast zijn in het natuurkundige. En elke keer gebeurt dat. En dan is dus wat nu nog supranatureel, dat wil zeggen bovennatuurlijk lijkt, is dan gewoon natuurlijk geworden. Dus heel veel van het bovennatuurlijk is ook geworden omdat we nog te weinig begrijpen van de werkelijkheid. Misschien ligt het allemaal veel dichter bij elkaar. Maar dat weet ik niet, dat is een geloof of vermoeden. In uw praatje had u het over Afrika. Heb ik het over Afrika gehad? En dat u daar, oh ja, natuurlijk, Zuid-Afrika. En dat u door wetenschappersgelovigen de wetenschap en het geloof samen probeerde te brengen. Echter, in uw praatje gaf u vooral aan dat de grote overeenkomst sowieso het geloof is. Is het op de tenen trappen van wetenschappers door hun stellingen te degraderen op bestempeling als geloof de beste manier om te getuigen in zo'n gesprek? Nou, dat is wel een zeer gekleurde weergave wat ik wou zeggen. Maar iedereen heeft het recht om het zo te horen, wat ik zeg. Ik degradeer ze niet door ze tot geloof te bestempelen. Waarom is dat degradatie? Dat is een subjectief oordeel daarover. Dat mag u zo voelen. En ik weet met atheïsten met wie ik openbare debat heb gevoerd, die voelden het net zo. Want die vochten juist hun hele leven tegen de religie. En als er dan iemand komt die zegt, maar wat jij doet is ook een religie, dat vinden ze buitengewoon vervelend. Ik heb met Herman Philipsen gediscussieerd, die vond dat bijzonder irritant. Hij had zelfs van tevoren bedongen dat dat soort dingen buiten het gesprek zouden worden gehouden. Alleen dat hadden de studenten weer niet naar mij gecommuniceerd, want anders had ik gezegd, op die voorwaarden doe ik niet mee. Maar dat is geen degradatie. Dat is een kwestie van definiëren wat religie ten diepste is. Als religie godsdienst is, kerkbezoek, bidden tot een godheid enzovoort, dat is het natuurlijk niet. Maar religie is veel breder dan godsdienst. En in die brede definitie, als een analyse, antropologische analyse van elk mens, als zijnde, als een wezen dat behoefte heeft aan een ultimate commitment, iets waaraan hij zich uiteindelijk kan toevertrouwen, dat heeft te maken met het diepste wezen van de mens. Dat heeft niks met degradatie te maken. Dat laat juist zien dat ook wetenschappers ten diepste mens zijn. Dat is geen degradatie, maar dat is opgradering. Yes, sir. Ja, maar dat is soms niet te vermijden. Jawel, dat kan best een goede manier zijn. Ik heb liever dat iemand boos wordt over wat ik zeg, dan dat hij onverschillig blijft. Het is veel moeilijker iemand die onverschillig is, waar alles wat ik zeg van hem afglijdt, en dat hij zegt, ja, dus hoe zie jij dat, ja, dat is jouw mening. Dat is niet te pakken. Dat glijdt op hem af als groene zeephanden op een paling. Maar als hij boos wordt, dan zeg ik, sorry, ik heb je niet willen beledigen. Maar laten we eens proberen te bedenken wat er nou gebeurt, waarom je boos wordt. Waar heb ik je geraakt? Heb ik je gekwetst met het feit dat ik zei, in mijn definitie is dat wat jij doet ook religie? Waarom reageer je daar boos op? Wat heb ik hier voor een gevoelig punt geraakt? Is het beledigend om voor religieus uitgemaakt te worden? Zou dat niet kunnen zijn, dat gebeurt dus dan in een gesprek, zou dat niet kunnen zijn omdat er diep in jou iets zit wat heel anti-religieus is, maar dat niet rationeel is, maar dat op een heel ander terrein ligt. Waarom zijn sommige mensen er zo op gebeten om religieus genoemd te worden? Waarom zijn ze daardoor beledigd? Wat is dat in de mens? Daar komt er einde psychologie. Dit heeft niks meer met logica of met wetenschapsfilosofie te maken. Met psychologie. Waarom zijn sommige mensen gekwetst als je zegt, volgens mijn definitie ben je ook religieus? Een ander kan zeggen, nou interessant, leuk, vind het niet, ik vind jouw definitie pet. Maar als die boos wordt, heb ik hem geraakt. Dat geldt ook voor mij hoor. Ja, als op het moment dat ik boos word over iets wat iemand mij toevoegt, moet ik denken, hé, waarom word ik boos? Een stukje zelfreflectie. Waarom word ik nou boos? Hij heeft me ergens geraakt. Hij heeft me ergens op de tenen getrapt. Of dit dan expres deed of niet, dat doet er niet toe. Dus voor mij veel interessanter, hoe komt het dat ik op mijn tenen getrapt ben? Ik wil proberen mezelf te begrijpen. Ik kan het onmiddellijk spiegelen en dat die man de schuld geven en het gesprek staken. Nou, jammer. Maar ik kan ook zeggen, hé, waarom raakt mij dit? Waarom ben ik het zo erg om voor religieus versleten te worden? Are you with me? Ja, maar met laatste heb je natuurlijk gelijk. Als ik tegen iemand zou zeggen, meneer, uw opvattingen als atheïst zijn de meest stomzinnige opvattingen die ik ooit ben tegengekomen. Dat is kwetsend. Dan ben je bezig je zeer verkeerd te gedragen. Maar dat zei ik dus niet. Wat ik zei is, meneer, u hebt het over geloof, over wetenschap en religie, maar de manier waarop u naar wetenschap kijkt is naar mijn oordeel net zo religieus als ik dat doe. En ik zal u uitleggen waarom. Daar moet een goed gesprek over mogelijk zijn. Is die ander gekwetst daardoor? Dan blijkt dat hij minder rationeel is dan hij dacht. Dat er meer achter zijn opvattingen zit dan pure rationele overweging. En dat kan een bijzonder waardevol punt juist zijn in het gesprek. Ik vind het veel moeilijk al die mensen die me allemaal gelijk geven. Ja joh, als jij dat zo ziet, leuk, leuk. Je komt geen stap dichterbij. Ze glibberen je tussen de vingers door. Ik wil liever dat niemand boos wordt. Maar hij mag niet boos worden doordat ik denigrerend over hem praat. En zeg dat iemand die atheïst is per definitie een zak. Dat is heel kwetsend. En dan ben je ook ongeschikt voor het gesprek. Maar ik dacht niet dat ik iets in die richting gezegd heb. Maar dat is een goede vraag. Dat is een boeiende vraag. Wat te doen als het volgende gesteld wordt in een gesprek? Beter een groot geloof dan simplistisch wegduiken achter gemakkelijke antwoorden. Ik zou onmiddellijk zeggen, u hebt volkomen gelijk. Maar als u bedoelt dat u vindt dat ik dat doe, oké, laten we erover praten. Waarom vindt u dat het goedkoop en gemakkelijk is? Waarom, want dat is een subjectief oordeel. Waarom is het niet heel goedkoop en gemakkelijk om te zeggen, ik geloof alleen maar in dat wat ik zie? Op mij komt dat nogal naïef over. Is dat niet net zo goed goedkoop en gemakkelijk? Ik beperk me gewoon tot wat ik kan zien en de rest geloof ik niet. Als ik het niet kan zien, ruiken, horen of proeven, direct of indirect, dan geloof ik het niet. Dat is toch ook een makkelijke oplossing? Dan schakel ik ontzettend veel belangwekkende dingen in het leven gewoon bij voorbaat uit. Dus het is heel subjectief. Je kunt altijd de opvatting van de ander als simplistisch of als goedkoop wegzetten. Dus als iemand dat tegen mij zegt, dan ga ik er niet over bekvechten en ik word ook niet boos. Dan zeg ik, nou, waarom vindt u dat? Waarom vindt u dat ik het mij gemakkelijker maak dan u zelf? Bovendien kan het altijd zijn dat hij een beetje gelijk heeft. Dus u moet goed luisteren. Misschien is mijn hele geloof wel niets anders dan gewoon het mezelf makkelijk maken. Dus ik luister, ik wil van hem leren. Ik zeg, leg maar uit, waarom denk je dat? En waarom, wat zijn jouw argumenten om te denken dat ik dat meer doe dan jij zelf dat doet? Want ik vind ook dat jij dat doet. Dat is geen jijbak. Laten we daar eens eerlijk over praten. Maar eigenlijk heb je niet zoveel aan dit argument. Want het is een beetje subjectief. Het is eigenlijk geen argument. Als je tegen anderen zegt dat is simplistisch. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dan moet je het ook uitleggen waarom het simplistisch is. Dus. Maar je moet met zo'n stelling nooit bang zijn. Je moet niet bang zijn. Die ander kan dat echt menen. Trek je dat dan aan en laat het hem uitleggen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, die christenen. Al die problemen, ja, daar hebben ze lekker God voor. En dan gaan ze naar God en dan vragen ze het aan hem. Dan zeg ik, nou ja, maar dat is toch wel, dan zou ik zeggen, het is toch wel erg mooi eigenlijk. Als zou ik me vergissen. Het is wel erg handig dat ik zoiets heb. Jij moet er maar alleen mee tobben. Jij hebt niemand daarboven. Dan moet je toch over kunnen praten. Het is niet makkelijk, maar het moet kunnen. Of niet? Ben je er al uit? Nog steeds niet. Ik krijg nog een antwoord straks, hè? Oké. Oeh, jongens, ik heb er nog 4. Redden we dat? Ja, jullie hoeven niet 7 kwartier te rijden nog, dat scheelt. Met welk doel getuigen atheïsten? Zijn zij daar net zo als vele christenen mee bezig omdat zij dat goede nieuws willen delen? Bij sommigen denk ik dat wel. Kijk, er zijn maar weinig echte atheïsten. De meeste niet-christenen zijn veel eer, als ze überhaupt al over dingen nadenken. Dat doen heel veel mensen natuurlijk niet. Ze zijn veel meer agnosten. Ze zeggen, ik weet niet, maar en volgens mij kun je dat ook niet weten. Als je vraagt, bestaat God, dan zeggen ze, dat weet ik niet. En volgens mij kun je dat ook niet weten. Dat is een agnost, dat is geen atheïst. Een atheïst gelooft dat er geen God is. Of hij gelooft niet dat er een God is. Daar heb ik ook al een keer ruzie over gehad. Toen was ik nog student. Ik zeg, dus jij gelooft dat er geen God is. Nee, zei hij, ik geloof niet dat er een God is. Dat is heel wat anders. Is dat voor jou nog een keer zeggen? Ik zeg, dus jij gelooft dat er geen God is. Nee, zei hij, dan splits je mijn geloof in de maag. Ik heb geen geloof. Ik geloof niet dat er een God is. Ja, en dat op de late avond, dat zijn geen gemakkelijke dingen. Ik zie het nog voor me. Ik zat in de Mensa, Studenten, heb je nog mensen? Heb je bestaan die nog? Maar dan zat ik te eten en hij zat tegenover mij. Hij wou weten waarom ik bad. En dan begint het dan, hè. Zo kun je dan met bidden voor het eten al een leuk gesprek krijgen. Maar je hebt wel atheïsten, zoals Herman Philips. Ja, die vind ik er helemaal voorbeeld van. Zijn er niet zoveel, hoor. Wereldwijd 1,5% overtuigde atheïsten. In de westerse wereld iets meer, pakweg 3%. Maar dat zijn wel mensen die veel kabaal maken, respectievelijk. Maar christenen maken ook veel kabaal, want die hebben ook een boodschap. Dus helemaal niet erg. Zij hebben ook goed nieuws dat ze willen delen. Ze willen ons allemaal bevrijden van ons malle, Freudiaanse, kinderachtige geloof. Gelooft u ook dat dingen als automatisch schrijven te maken hebben met een reflectie van je eigen problemen of met de geestenwereld? Nou, daar heb ik die vraag al dat ik straks noemde. Dan gaat het dus over de vraag, als er paranormale verschijnselen bestaan, hebben die te maken met wonderbaarlijke eigenschappen van de geest of hebben te maken met de geestenwereld? Nou, dat is eigenlijk een vraag voor een avondvullend programma. Laat mij het kort mogen zeggen. Ik zie het zo. Ik geloof dat het te maken heeft met heel diepe eigenschappen van de menselijke geest, die in theorie bij alle mensen aanwezig zijn, alleen bij sommigen zeer uitgesproken, die bij alle mensen ook nader ontwikkeld zouden kunnen worden. Het enige probleem is, het is heel moeilijk hierin een strikt neutraal terrein te bewaren. Het blijkt een invalspoor te zijn, heel gemakkelijk, voor demonische machten. En het kan ook een invalspoor zijn voor de Heilige Geest. Dus theoretisch zou er een neutraal terrein kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat moeilijk te wezen. Maar dat is eigenlijk, zeg ik nou heel kort, daar zou ik eigenlijk veel meer over moeten zeggen. Hoe denkt u over Jung en Freud? Ja, eet meer Freud, dan blijf je jong, zeggen ze wel eens een keer. Maar ik zou, dit zijn buitengewoon knappe wetenschappers. Ik heb van allebei een hoop geleerd. Ik merk wel dat heel veel mensen die theorieën van Freud nog nauwelijks accepteren. Hij heeft veel meer dingen op gang gebracht, een manier van denken, dan dat zijn theorieën vandaag nog erg belangrijk zijn. Ik heb het idee dat Jung meer blijvende erfenis heeft nagelaten. Vooral denk ik in de traumdeutung, de uitleg van dromen. Heb ik zelf ook van Jung veel geleerd. Ik kreeg veel kritiek van christenen. Want die man was een occultist. En hoe kan je nou iets goeds leren van zo iemand? Flauwekul. Je kunt van iedereen leren. Sterker nog, je leert van je vijanden vaak meer dan van je vrienden. Want die vrienden praten vaak hetzelfde als jij. Die hebben dezelfde opvattingen, dus daar leer je niet zoveel van. Maar je vijanden, die zeggen de dingen totaal anders. Kijken totaal anders. En dat is verfrissend. Je hoeft het niet over te nemen. Maar het stimuleert je wel om te zeggen van, hé, zo kan je er ook naar kijken. Ik heb het heel sterk, te sterk misschien wel. Want daar heb ik altijd interesse om de dingen ook van die kant te bekijken. Dus daarom heb ik van Jung en Freud ook geleerd. Alleen, ja, Freud was een uitgesproken atheïst. Was daarom ook dol op de theorie van Darwin. Hij dacht, ik formuleer nou een psychologische taal, maar over 200 jaar, dan zal alles wat ik vertel in termen van atomen en moleculen kunnen worden verklaard. Nou, daar is geen kijk op. Maar het laat wel zien dat hij een door en door materialist was. Maar die zei, we zijn er nog niet aan toe om die dingen natuurkundig te verklaren, vandaar ons psychologisch taalgebruik. Maar later zal dat allemaal in termen van atomen en moleculen kunnen worden verklaard. Maar wat hij gezegd heeft over het onbewuste, dat vind je ook in het christelijk taalgebruik. Vanuit het onbewuste, wij zeggen ook wel eens een keer, hé, dat was een Freudiaanse vergissing. Hij heeft een heleboel dingen op het attent gemaakt, dat er een heleboel dingen zijn die ons sturen zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Die je wel bewust kunt maken. En wij dus ook wel veel meer verantwoordelijkheid voor draagt dan Freud ons wel laten geloven. Maar ons gedrag is veel minder rationeel en veel meer beheerst door factoren op een veel dieper niveau in ons bewustzijn dan ons bewustzijn. Heeft ook wel een leuke zin. Op een veel dieper niveau in ons bewustzijn dan we ons bewustzijn. Heb ik zelf bedacht. Het kwam er zo uit. Ik had niet bedoeld. Ja, je hebt weer verschil tussen onderbewustzijn en onbewuste. Het onderbewustzijn, en ik denk dat het verschil niet zo groot is, maar hij maakt daar een belangrijk verschil. Onderbewustzijn, dat kun je nog wel bewust maken. Het onbewuste, dat kun je niet zo bewust maken. Dat uit op een zeer indirecte manier. Dus hij maakt daar een duidelijk verschil tussen. Ja, maar dat inzicht kwam al bij Freud vandaan. Freud met zijn beroemde traumdeutung, 1900, die heeft natuurlijk al dat, die hele ontwikkeling op gang gebracht. Hij zegt, in het dromen, kijk, wat in het onbewuste zit, kan je nooit helemaal verstoppen. Het komt op allerlei manieren, bijvoorbeeld in neurosen enzovoort, maar ook in dromen, in versprekingen en dat soort dingen, komen die dingen toch naar boven. Dit is een pot waar je deksel op drukt, maar dat kookt daaronder en af en toe komen er toch luchtbellen onder vandaan. En dat gebeurt vooral in de droom. Dus de dingen die we onszelf niet bewust kunnen maken, durven maken, willen maken, kunnen maken, die komen langs een omweg, met name in de droom, naar boven.
En dus je kunt zelf wat uit die
droom. Dat denk ik wel. Kijk, hij maakte van die dromen, heeft hij totaal verseksualiseerd, alsof alle dromen alleen maar over seks gaan, maar dat was weer overdreven, dat heeft Jung later gecorrigeerd. Maar dat heb je altijd met pioniers. Maar dat inzicht, dat dromen ons dus iets vertellen over dingen diep in ons, die we anders niet zo makkelijk hadden geweten, dat is eigenlijk een Bijbels gegeven. Alleen hij sloeg weer door. Heb je vaak met mensen die dingen ontdekken, gaan ze verabsoluteren en het een en het al maken. Maar dat, daar, dat inzicht als zodanig, dat zal ons nooit meer afgenomen worden. Dat heeft Jung ook heel sterk uitgebreid. Hè? Door A, dat allemaal seksueel te verklaren. Dat hing met de, dat is Freud. Ja, niet Jung. Jung niet. Jung heeft juist daardoor ook een breuk gekregen met Freud. Omdat hij op dat punt zei, maar dat klopt niet, dat is veel te eenzijdig. Er zijn veel meer dingen die een rol spelen in het leven van de mensen dan alleen maar seks. Maar ja, dat ging weer samen met de tijd. Dat was natuurlijk zoveel mensen met verdrongen seksualiteit die bij hem op het spreekuur kwamen. Terwijl er vandaag veel openhartiger over gesproken en gedacht wordt. Dus dat soort problemen zien wij niet meer op onze spreekkamers. Ja, wij, ik heb daar niks mee te maken, maar mensen hebben heel andersoortige problemen. Vandaar dat hij dus de neiging had van, heel veel mensen hebben verdrongen seksuele problemen, dus is het dat allemaal. Maar nee. Maar dat gebeurt bij alle grote grondleggers. Ze verabsoluteren dat stukje inzicht dat ze hebben gehad. Dat geeft niet, dat komt later wel weer goed. Dus er is niet. Nee, nou, Darwin. Wat Darwin ontdekte, was hij had van zijn dominees geleerd, het enige diploma dat hij ooit heeft gehaald was een kandidaatsexamen theologie, dat weten veel mensen niet. Dat is het enige diploma dat hij ooit gehaald heeft, academisch. Maar het, hij ontdekte, hij had gehoord van zijn dominees, God heeft alle soorten geschapen die bestaan en op de plekken waar ze nu zijn. En toen kwam hij op die Galapagos-eilanden en hij zag dat er heel veel soorten waren die op elk eiland net weer een beetje anders waren. En hij kon zich niet voorstellen dat God dat op elk eiland een beetje anders gemaakt had en ik kan me dat ook niet voorstellen. Hij zag iets heel waardevols. Hij zag wat we noemen variatie. En variatie die voortdurend flexibel is, die voortdurend verder varieert. Hij dacht bij zichzelf, hier is natuurlijk een soort geweest die op al die eilanden is neergestreken. En daar konden ze niet meer bij elkaar komen. Daar hebben ze afzonderlijk zich verder ontwikkeld. En dan ontstaan er verschillen in die afgesloten populaties. Iedereen accepteert dat. Dat was een ontzettend waardevolle ontdekking. Briljant. Alleen, wat deed die Quibus? Net als Freud. Hij maakte er meteen een hele wereldtheorie van. Door te zeggen, op die manier zijn uiteindelijk is de hele evolutie te verklaren. Van makreel tot ouweneel, alles op die manier te verklaren. Alles uit dat ene gegeven. Dus hij deed precies hetzelfde. Uit één heel belangrijke, waardevolle waarneming maakte hij alles. Freud deed dat. Maar dat doen, Marx deed dat ook. Dat doen alle grote ontdekkers. Daarvoor zijn ze grote ontdekkers. Maar later wordt dat ingebouwd in een veel groter geheel. Dus dat is op zichzelf helemaal niet zo erg. Maar ze hebben allemaal goede dingen gezien. Marx natuurlijk ook. Ze hebben allemaal waardevolle dingen gezien. Alleen ze maakten daar een brede theorie voor die door niemand meer wordt geloofd. Maar die waardevolle ontdekkingen op zichzelf die blijven bestaan. Ja, maar dat zegt meer over ons. Dat zegt meer over ons. Weet je wat er staat in 2 Timotheüs 1 vers 7? Wie het weet? God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid of lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Je moet nergens bang voor zijn. Een christen heeft geen enkele reden om voor wat ook bang te zijn. Maar één ding waar hij bang voor moet wezen, dat is voor hemzelf. Voor jezelf. Maar voor de rest nergens bang. Waarom zouden we bang zijn voor Freud? Natuurlijk, waar ik bang voor ben, als ik nou dat woord wel per se wil gebruiken, is dat deze mensen daar een heel leugenbouwwerk omheen hebben gezet. Freud en Darwin. En ze zijn ermee aan de haal gegaan. En Freud en Darwin heeft in een latere druk van die Origin of Species in het nawoord ook geschreven dat wat ook van zijn theorie waar mocht zijn, dat hij toch in elk geval gehoopt heeft, hoopte, dat hij de theorie van special creation, dus de afzonderlijke schepping van de levensvorming, om zeep geholpen had. Dus daar laat hij ook iets van zijn diepere bedoelingen zien. En bij Freud was dat ook zo, was een christenhater, godsdiensthater. Bij Marx was dat hetzelfde. Daar doen we niet aan mee, maar daarom zijn we niet bang. Ze lokken ons uit om te zien, wat waren nou de waardevolle waarnemingen die die mensen gedaan hebben? Hoe zouden wij die inpassen in een christelijke levens- en wereldbeschouwing? Wat kunnen wij daarmee? En waar zijn ze over de schreef gegaan? En dat is natuurlijk nu door de afstand van de tijd ook veel gemakkelijker mogelijk. Maar je moet nergens bang voor zijn, meid. Oh nee, joh. Er is geen enkele reden voor. We zijn niet bang. Hoe zit het met de zuurstofberekeningen? Aan het eind krijgen we nou nog de echt moeilijke vraag. Waardoor de wetenschap denkt te berekenen hoe oud de aarde is en dino's. Dat heeft dan niks met zuurstof, maar met koolstofberekeningen en weet ik het allemaal, wat voor radioactieve. Dus dat is een kleine vergissing. Nou, maar laat ze toch in gang gaan. Laat ze toch in gang gaan. Er staat nergens in de Bijbel hoe oud de aarde is. Als mensen, mensen hebben uitgerekend dat de aarde, dat de wereld, niet de aarde, dat de wereld 13,7 miljard jaar oud is. Nou, leuk, ik neem daar kennis van, ik kan het niet beoordelen. Ik lees wel dat er een heleboel redelijk onafhankelijke onderzoekingen zijn die allemaal een beetje in diezelfde richting wijzen. 13,7 miljard, nou vooruit, leuk. En dat, ik vind het interessant, ik neem daar kennis van, klaar, meer niet. Er zijn mensen die zeggen, ja, zitten wel haken en ogen aan die methode. Ja, dat zal best. Waar niet? Maar als er een heleboel onafhankelijke onderzoekingen zijn die in die richting wijzen, en om christenvrienden van mij, natuurkundigen, die zeggen, oh nou, dat zit echt snor. Dan geloof ik dat. Het heeft met mijn geloof of wereldbeschouwing eigenlijk niet zoveel te maken. En die dinosauriërs, dat zijn toch verschrikkelijk leuke beesten. Wie heeft Jurassic Park gezien? Nou, dat zijn toch leuke beesten. Weet je wat ze in de Bijbel ook voorkomen? De draak in het Openbaring, dat is toch een echte Tyrannosaurus Rex. Het is gewoon hetzelfde. Dat is allemaal prachtig. Moet je me niet bang. Met wie? Hoe het dan weer zit? Goed, dank u. Wat wou je ervan weten? Op dit late uur. U stelde een goede vraag. Dat in vroege tijden, Genesis 1, ja, wat is nou letterlijk? Dat is ook een heel subjectieve term. Maar laten we zeggen, in ieder geval zo gelezen werd, dat het ging over dagen van 24 uur enzovoort. Dat was heel begrijpelijk voor die tijd. Dat is nou een van die voorbeelden waar we elke keer moeten zeggen, van hebben we het eigenlijk wel goed gelezen? Gingen we niet te vanzelfsprekend, te naïef, daaruit dat je het zo moest lezen? In mijn tot dusver laatste deel van mijn dogmatiek, 20 november verschilt deel 4, dus dan kan ik het niet meer zeggen. Maar tot nu toe is het laatste deel, deel 3. Geef ik 10 verschillende verklaringswijzen van Genesis 1 die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld. 2 daarvan, die wijs ik onmiddellijk naar het Rijk der Fabelen. Ik weet niet precies nou hoe die eruit zien, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Er blijven er 8 over. Van die 8 zijn er vast al een stuk of 3 die alle 3 letterlijk zou kunnen noemen. Want wat is letterlijk, dat hangt er wel vanaf hoe je dat definieert. Maar wat ik daarmee wil aangeven is, laten we niet te gauw zeggen, Genesis 1 zegt dit of dat, want er zijn wel 8 serieuze manieren waarop je dat kunt lezen. En die zijn allemaal verdedigd. Daar geef ik literatuur bij waar dat verdedigd is en hoe ze eruit zien. Dus dan moet je wel van ijzer en staal zijn om dan te willen zeggen, ja, dat kan wel wezen, maar volgens mij is de ene de juiste en dat is die van mij. Zoals een vriend in Duitsland die had boven zijn ontbijttafel hangen, het gibt nur 2 meningen, die meine en die verkeerde. En zo is met Genesis 1 ook. Die meneer Mortensen, die pas in Nederland was, daar had iemand aan hem gevraagd in de onnozelheid, oude Neil gelooft ook niet meer dat je die dagen letterlijk moet nemen, wat ik me tegen protesteer, want in een bepaald opzicht kan ik zeggen, ik neem ze ook letterlijk. Nou, die man die kende de hele oude Neil natuurlijk niet, groot gelijk. Maar toen zei hij, ja nee, maar als je dat doet, dan tas je het gezag van de Bijbel aan. En dat vind ik zo naïef. Je kunt hoogstens zeggen dat ik het gezag van zijn opmerkingen, zijn uitleg, relativeer. Een van de leuke dingen van de theologie is dat je dat soort dingen leert onderscheiden. De Bijbel is niet hetzelfde als wat theologen erover zeggen. De Bijbel is absoluut, wat theologen zeggen, is altijd relatief gebrekkig mensenwerk. En theologen gaan absoluut de fout in op het moment dat zij zeggen, als jij mijn theorie komt, kom je aan de Bijbel. En dat is natuurlijk talloze malen gebeurd. Daardoor ontstaan kerkscheuringen. Dus dat men het vroeger op een bepaalde manier gelezen heeft, dat is net als dat men op bepaalde punten meende te lezen dat de aarde plat is. Nou, te zeggen, we hebben zich vergist. We kijken er nog eens naar en we stellen twee dingen vast. Je kunt het ook anders lezen. Maar ten tweede, dat is nog belangrijker, daar gaat het helemaal niet over in de Bijbel. De Bijbel is nooit een natuurkundeboek als zodanig dat ons wil bijbrengen hoe de wereld eruit ziet. Het gaat altijd om geloofstaal. Het gaat altijd om de heilsgeschiedenis. Dat is wel geschiedenis. Dus ik bedoel, geschiedenis, het historische aspect is niet onbelangrijk. Maar het is altijd geschiedenis met een bepaald doel. Het gaat om heel andere zaken. Nooit is de Bijbel een textbook of science. Dus dat mensen dat vroeger zo lazen is best. Nou zeggen wij, nou, misschien hebben we het verkeerd gelezen. Laten we nog eens kijken. En zo heb ik 10 van die methoden ontwikkeld. Als je het wil lezen, kijk in dat boek. Staan ze al wat 10 voor je op een rijtje. Met bespreking. Maar ik zeg, nou, die tweede absoluut niet. Maar die overige, nou, die zit wel wat in. Daar zit wel wat in, daar zit wel wat in. En waarom doe ik dat? Om aan te geven, jongens, alsjeblieft, zeg nou niet te gauw. Je kunt alleen maar zo lezen. Dan heb je waarschijnlijk die andere 9 nog nooit gezien. Nou, vooruit, dat wordt nou toch laat. Ook zie je al 2 vragen. Oh, jij wees naar haar. Oké. Okay. Hart. Nou, ja, maar ik zou zeggen, kijk maar in dat boek welke 10 uitleggingen er allemaal staan. Je kunt die dagen als 24 uur opvatten, maar dan bijvoorbeeld zeggen, tussendoor waren er miljoenen jaren. Ik bedoel, er zijn allerlei manieren waarop je die dagen letterlijk kan nemen. En er zijn zoveel benaderingen die in een zekere zin ook dat hoofdstuk letterlijk nemen. Maar letterlijk is zo'n subjectief begrip, dat kun je niks mee. Maar je kunt het op talloze manieren doen. Je kunt zeggen, het is op 6 verschillende dagen aan Mozes geopenbaard. Het gaat helemaal niet over scheppingsdagen, het gaat over openbaringsdagen. Nou, et cetera, et cetera. Maar het allerbelangrijkste, als je zeurt over... Ik kreeg ooit een uitnodiging uit Australië, omdat ik lezingen wil komen over creationisme. Dat is dan eeuwen geleden. En er stond een hele verklaring bij die ik moest ondertekenen. En een of andere, de dagen van Genesis waren 24 uur. Toen schreef ik terug, maar hoe weten jullie dat zo zeker? Zijn jullie erbij geweest? Kon het ook wel 30 uur geweest zijn. Nooit meer iets van de jongens gehoord. Never. Ze gaan namelijk eerst de moeite nog een antwoordje te sturen. Ze dachten, die man willen we niet in Australië hebben. Nee, dat vind ik ook. Nee, dat wil ik ook. Dat zijn mensen die meer willen weten dan er in de Bijbel te staat. De laatste vraag. Hoe gaat van met psychologie en dokters als een kind gediagnosticeerd moet worden? Oh, hoe gaat u om met psychologie en dokters als een kind gediagnosticeerd moet worden? Doet u dat wel of niet? U bedoelt waarschijnlijk dat een kind gediagnosticeerd wordt als het nog in de moederschoot is, om te kijken of het aangeboren afwijking heeft. Anders snap ik het niet zo goed. Oh. Ah. Yes. Yes. Ja, maar kijk dan. Ja, de vraag komt hierop neer van, moet je je inlaten met die theorieën van dokters en psychologen die ze op jouw kind willen loslaten? Want je weet dat die theorieën anders zijn dan 30 jaar geleden en ook ongeveer 30 jaar geleden weer anders zullen zijn. Toen ik 4 was, dat is 60 jaar geleden, had ik veel last van middeloorontsteking. Dat was pal na de oorlog. Vanuit Zaandam reisde mijn moeder met mij in de trein naar Amsterdam en daar zat ik uren in een ziekenhuis met staafjes radium. Niemand zou vandaag meer zo gek zijn om zoiets te doen. Maar die radium werd geacht een heilzame invloed te hebben op het middenoor. Die straling. Vandaag zouden we wel uitkijken om mensen, kinderen aan... Dus als ik jullie rare dingen bij mij zien, kan dat door die radium... radiumstaafjes gekomen zijn, 60 jaar geleden. Maar wat kon mijn moeder anders doen? Dat waren de inzichten van toen. En ze hebben die inzichten geaccepteerd. We hebben geen keuze. We kunnen niet zeggen van, nou nee, ik wacht toch maar liever over 30 jaar om mijn kind te diagnosticeren. Want dan zullen er weer over 60 jaar weer andere theorieën zijn. Je kunt niet anders dan handelen naar de beste inzichten. Linus Pauling, Nobelprijswinnaar, maar dan wel op een ander gebied, heeft ooit bedacht dat door vitamine C kon je de verkoudheid eronder krijgen. De man die mijn promotieproject begeleidde, die geloofde daar heilig in. Elke keer als ik verkouden werd, heb ik bergen vitamine C geslikt. 99% ervan vloeide via het toilet weer af. Nu is men algemeen van oordeel dat het onzin is. Het heeft nooit enige aantoonbare werking gehad. Maar ik geloofde erin, ik dacht het helpt. En soms, als het een kleine verkoudheid is, dan denk ik, zie je wel, het heeft geholpen. Het heeft geholpen. Ik was een keer bij de dokter, toen was ik net getrouwd, denk ik. Een leuke dokter. Toen kreeg je net de huis op. Wie zijn er medische studenten in de zaal? Je kreeg toen net de huisartsengeneeskunde. En deze man, die gaf daar les. En ik kwam bij hem en ik zeg, laat ze aan mijn knie. Hij zei, nou, ik weet niet wat het is, maar we doen net of dat is. En dan heb ik een middeltje voor. Dat geef ik jou. Leuk, hè? En hij zei, moet je donderdag terugbellen? Ik belde donderdag terug. En heeft het geholpen? Ik zei, dat weet ik niet, maar de pijn is wel weg. Toen begon hij heel hard te lachen. Toen zei, jij bent een echte wetenschapper. Want toon nou maar eens aan dat wat dat middeltje, dat de pijn heeft weggehaald. Dat is net met wratten. Dit duurde gemiddeld 1,5 jaar. Je hebt er allerlei smeerseltjes op gedaan. En dat smeerseltje dat je over 1,5 jaar erop doet, dus vlak voordat hij vanzelf verdwijnt, dat heeft het wonder verricht. Waar of niet? Ja. Ze zeggen wel eens een keer, zonder homeopathie, met homeopathie ben je er in een week vanaf. En zonder homeopathie kan het wel 7 dagen duren voordat je er genezen bent. Daarom zijn dubbelblindproeven zo belangrijk. Om aan te tonen dat iets werkt of niet werkt. En we moeten het er maar mee doen met de inzichten van vandaag. Dus ik zou met uw kind daar maar rustig naartoe gaan. Want u hebt geen keus. Wees maar blij dat het kind nu leeft en niet toen ik 4 was. Met die radiumstaafjes. Mijn grootvader heette ook Willem Ouweneel. Die is gestorven op de leeftijd die ik nu heb. En naar de mens gesproken, als hij nu geleefd had, zou hij niet gestorven zijn. Want er zijn zoveel technieken om die niervergiftiging van hem tegen te gaan. Er waren nauwelijks antibiotica. Dat is allemaal pas na de oorlog gekomen. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En zo is met al deze dingen. We kunnen niet anders. Dat is net als eieren. Dat was slecht voor je cholesterol. Op een gegeven moment is dat allemaal weer onzin gebleken. Zeggen mensen, nee, dat heeft allemaal niks mee te maken. En zo gaat dat af en aan. Weet je hoe dat komt? Medici zijn net mensen. Is het waar of niet, juffrouw? Het zijn net mensen. Ik was vandaag bij de dokter. Een hele leuke kerel. Gezellig mee gebabbeld. Ja, ik zeg, ik wil een beetje vroeg komen, want ik moet naar Groningen. Hij zegt, wat moet u daar dan doen? Ik zeg, moet er een lezing aan? Hij zegt, waarover? Zo is altijd met een dokter meteen een leuk gesprekje hebben. Maar mijn vrouw is het, dit is dan een rationeel gesprek, maar mijn vrouw is het zo dat de dokter zijn hart uitstort bij haar. Echt waar? Ze heeft een pastoraal talent en mensen, zo gauw ze haar zien, beginnen hun hart uit te storten. Dus ze was pas bij de oogarts en die man had hartstikke druk. De hele kamer zit vol en die begint 20 minuten zijn hart uit te storten bij haar. Dat is toch ongelooflijk? Dat zijn de echte dokters. Hoeveel ben je? 3e jaar. Hou vol, hè? En word een goede dokter. En het belangrijkste van een goede dokter is wat je niet leert op school. Klopt dat? Nee, dat weet je nog niet, maar mark my words. Oké, mensen, het is toch weer 10 uur geworden, maar ik vond het wel erg leuk. Jullie hebben leuke vragen gesteld. Wat hebben we de vorige keer, volgende keer, Jan, wanneer is dat? 21 november. Oh, leuk onderwerp weer. Heel anders weer. Waarom de Bijbel en niet de Koran? Wie heeft wel eens in de Koran gelezen? Dan moet je allemaal voor die tijd de Koran gelezen hebben, want anders weet je niet waar je het over hebt natuurlijk.
Maar je hebt die titel zelf aangegeven, Willem, dus...
Ja, ik heb zelf bedacht het onderwerp, maar dan ben ik weer vergeten.
Nee, dat scheelt.
Dan ben ik al lang weer vergeten wat ik opgegeven heb. Ja. Goed, volgende keer Bijbel en Koran. Neem al je islamitische vrienden mee. Oké. Zullen wij deze avond nog afsluiten met gebed? Ik vond het fijn om jullie er allemaal waren. Ook als jullie niet christenen zijn, welkom. Dit is natuurlijk een speciale avond waarin verreweg de meeste mensen christen zijn. En dan klinkt het anders dan wanneer ik een zaal heb van studenten van de UvA. Die niet eens weten wat christendom is. Dat is grappig, hè? Dat is trouwens ook weer interessant. Hun ouders hebben dat allemaal afgegeven. Die geven af op de christenen, want die hebben het losgelaten, de kerk gegaan. Maar nu is een hele generatie weet er nergens van. Kom je hier wel eens tegen als medestudenten? Die weten er nergens van. Die zeggen, heel wat leuk, wat interessant, vertel eens. Dat is heel boeiend. Dus dan heb je ook, maar dan praat je weer een heel andere manier natuurlijk. Maar dat is, ik hoop dat als u niet christen bent, dat u het toch leuk vond om hier in dit gezelschap deze uiteenzettingen mee te maken. Oh, hebben jullie zo'n haast dat je nog niet eens het gebedje kan afwachten? Doei. Laten we danken. Heere God, het is eigenlijk een wonder dat we zomaar naar u toe kunnen gaan. Die hoogheilige, grote God. Groter dan het heelal. Dat hij toch luistert naar het gebedje van een mensenkind. Ik dank u dat velen van ons u mogen kennen. Niet alleen maar oppervlakkig en theoretisch, maar echt een band met u mogen hebben. En ik bid u dat dat voor alle mensen in deze zaal mag gelden. Dat ze op een of andere manier met u in aanraking komen. En u een kans geven om in hun leven ook binnen te dringen. En een relatie met hen op te bouwen. Er zijn heel wat moeilijke dingen die langsgekomen zijn. En we hebben ook het laatste woord niet. En niet de wijsheid in pacht. Neem maar weg uit onze herinneringen alles wat niet deugde. En als er waardevolle dingen in zaten, laat het maar bij ons mogen beklijven. En laten we nog eens over na mogen denken. En er ons voordeel mee doen. We danken u voor alles wat u gaf. En we vertrouwen ons aan u toe. Ook voor de thuisreis. Zegen ons in deze tijd die voor ons ligt. En wil ons een volgende keer hier ook weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven en prijzen uw machtige naam in de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.